Er wordt het vijfde deel voorgelezen van de brieven van J.C. Philpott. Het begint bij de 20e brief, die is gericht aan de heer Towler van Woburn. Geschreven in Stamford in april 1840. Mijn waarde vriend, ik beschouw het de roeping van een vriend te zijn om te handelen zoals u doet, met mij verklaring te vragen van hetgeen u een dwaling in mij noemt, beter dan met de menigte het kwaad gerucht te verspreiden achter mijn rug om, en het vol te houden in mijn tegenwoordigheid aangaande mijn veronderstelde dwalingen. Het verblijdt mij dan dat u mij opheldering vraagt over mijn mening, omdat het mij de gelegenheid verschaft om mij te verklaren aangaande datgene waarin ik misverstaan word. Want wat heb ik gezegd? Ik heb dit gezegd. Er zijn maar twee gezonde staten van de ziel. Ten eerste om hongerig te zijn en te eten. En alle andere toestanden zijn ziekte en ziekte. Is dit een nieuwe of een vreemde leer? Mijn vriend, wat zijn wij van nature anders dan een massa ziekte en ongemakken? Maar deze ziekte en ziekte worden niet gezien noch gevoeld dan alleen door de ingang van goddelijk licht en leven in de ziel. De intrede van deze hemelse zegeningen brengen wat ik noemen mag een beginsel van gezondheid in de ziel, wat Joseph Hart zo lieflijk noemt, leven en arbeiden onder de last. En het is de werking van dit gezondheidsbeginsel, deze nieuwe en hemelse natuur onder de werking van de gezegende geest, waarin het grootste gedeelte van de bevinding bestaat. Duisterheid, dodigheid, afkerigheid van alle goed, een haastig zijn tot alle kwaad, hoogmoed, ongeloof, wantrouwen, begeerlijkheid, hebzucht, vijandschap tegen God en de godzaligheid. Wat zijn deze dan ziekte en ziekte? Droefheid des harten over de zonde, een zuchten naar God, een afkeer van zichzelf, levende begeerte naar de Heere van leven en heerlijkheid, een geest van afscheiding van het zien en zinnelijke, geloofsoefening, een uitwerpen van het anker des geloofs, liefdesuitgangen enzovoorts. Dit zijn toestanden van gezondheid. Dat is, de gezonde mens ter genade schijnt voor een korte tijd, helaas wel voor een korte tijd, zijn hoofd op te heffen te midden van ziekte en ziekte. Is dit onbestaanbaar met een gezonde leer of een gezonde bevinding? U en ik zouden vaak veel liever de onderzoeker dan de Bijbel lezen en meer gereed zijn met onze vrouw over onverschillige dingen te spreken dan des Heren aangezicht te zoeken. Is deze dodigheid en koudheid, deze rampzalige afkerigheid van alle goed, een gezondheid of een ziekte? Ik voel dat het mijn ziekte is en niet mijn gezondheid. Daarboven voel ik wat een snoot ellendeling ik ben. Ik haat mijzelf vanwege mijn boze lusten. Ik zucht totdat de Heere om mijn ziel om te bezoeken met zijn heil. Ik voel enige geestelijkheid van het gemoed. Ik smaak enige zoetigheid in het woord van God. Is dit een ziekte of een gezonde staat van de ziel? Ik noem mijn ziel ziek wanneer zonde heerst en regeert. En ik noem haar gezond wanneer genade meer of mindere de overhand heeft. Ik mag verkeerde uitdrukkingen gebruiken, maar u bent niet de man die iemand een woord tot de misdaad zult rekenen. Laat ons dan nu komen tot een bevindelijke prediking. Is hij een bevindelijk leraar die de werkingen van de verdorvenheid aanwijst? Of hij die de werkingen van de genade in en onder verdorvenheid schetst? Ik geloof van de laatste. U weet veel van de werkingen van hoogmoed, begeerlijkheid en hebzucht. En u weet iets van de goddelijke vrees en de boetvaardigheid eronder? En waar moet ik nu bijzonder inkomen? U bent dodig, koud, levenloos. Moet ik dan nu dodigheid beschrijven? Of een levendige werking onder de dodigheid schetsen? Moet ik hoogmoed beschrijven? Of de zelfverfoeiing van de ziel bij ontdekking van die hoogmoed? Moet ik tot mijn toehoorders zeggen, u bent koud, dodig, verhard, ongelovig, hoogmoedig, wellustig, hebzuchtig, en deze zijn allemaal kentekenen van leven? Of moet ik aantonen hoe het leven, de worstelende tegen de dood, goddelijke vrees, lijden tot zelfvervoeiing, een kermen en een zuchten onder een schuldig geweten, een roepen om verlossing, een hijgen naar God, dat kenmerken van het leven zijn? Er is een kostelijke en er is een snode bevinding. En hij die Gods mond wil zijn, die moet dat ene van het andere onderscheiden. Ik geloof dat het preken van de verdorvenheden van onze natuur, afgescheiden van de werkingen der genade in en onder haar, een opbouw van bastaarden is. De ene is de prediking van het geneesmiddel zonder zelfs ooit in te gaan in de ziekte, en bevordert daarmee huichelarij en bedroeft het hart van de rechtvaardige. De andere is de voorstelling van de verdorvenheid in al haar werkingen ten kwade, en laat de werkingen van de goddelijke vrees in en onder die verdorvenheden achter. Wanneer ik onvoldaanheid, belastheid en smart voel wegens mijn goddeloos en afzwervend hart en leven, dan bewijst datzelfde gevoel dat er leven is. Maar mag een leraar mij daarin opbouwen, zodat ik dodigheid voor een kenmerk ten leven neem? Laat hij mij zeggen om mijzelf te voelen en te haten, want het is een kenmerk des levens, en ik zal er enige bemoediging in vinden. Maar als hij mij predikt dat dodigheid, dat is dan de ongevoelde dodigheid, zodat je er geen erg in hebt, dat een bewijs van leven is, dan verkondigt hij mij een leugen, alleen maar geschikt voor de tweede dood. U zou aan mij kunnen schrijven dat u ten ene male vermoeid bent van alle godsdienst, dat u een afkeer hebt van naar de kapel te gaan, dat u zelden bidt, zeer weinig in de schrift leest, nooit enige zucht of uitgang gewaar wordt, nog een hijgen naar Christus in u voelt? Wel, ik zou antwoorden dat ik uw bedoeling vat, aangezien ik maar al te vaak hetzelfde ondervind. Maar wanneer u deze dingen bijbrengt als een christelijke bevinding, dan bedriegt u zich. Trouwens, wanneer het bevinding is, dan hoe meer des te beter, want wij kunnen nooit te veel bevinding hebben, en om ze in haar volkomenheid te vinden, moet ik mij wenden tot de dode fariseer of de tweemaal gestorven beleider. Doch spreek mij van verlevendiging, van verbrokenheid, van verslagenheid, van lichtstralen, van barmhartigheid, van werkingen des levens inwendig, en ik zal zeggen van zulke een bevinding, hoe meer, hoe beter. De bevinding naar de schrift is treuren, klagen, droefheid des harten, verlangen naar God, hopen en vertrouwen op zijn barmhartigheid. David beschrijft in de 51e psalm niet zijn lusten tot Bathseba, maar hij roept en hij kermt: verwerp mij niet van uw aangezicht. Als de bevinding van de verdorvenheid goed is, waarom zou de beoefening van haar dan niet goed zijn? Wanneer de aanwezigheid van ogen vol overspel een christelijke bevinding mag heten, waarom zouden handen vol overspel geen christelijke praktijk mogen wezen? En aan de andere kant, als het zuchten en roepen om bewaard te blijven van het kwaad christelijke bevinding is, dan is het bewaard blijven van het kwaad een christelijke praktijk. Wanneer levenloze belijders zeggen: ik ben zo dodig, ik ben zo duister, ik ben zo ongelovig, dan noem ik dat een bevindelijk huichelen. En vraag: bent u nooit anders? Rust u daarop als een goed kenmerk? Is dat uw staat jaar in jaar uit? Dan is het te vrezen dat u een bastaard bent en geen zoon. Ik hoorde eens iemand een beschrijving geven van zijn hart. Hij was zo hoovaardig, hebzuchtig, begeerlijk, verfoeilijk, rebellerend als dat het was. Onder andere zei hij dat hij nooit een boerderij of een heerlijk veld of een rijtuig in de straten zag, of hij begeerde het als zijn eigendom. Ik neem aan dat hij dit bevinding noemde. Maar daar denk ik niet zo over, want als dat waar was, dan zou Nabal en die rijke dwaas de meest bevindelijke heiligen in de Bijbel zijn. Stel eens voor, ik begeer de abdij van Woburn en de titels, de waardigheden en de vermogens van de hertog van Bedford. Zou u dit christelijke bevinding noemen? Zo ja, dan moet er een menigte bevindelijke heiligen zijn, zo vaak de abdij gezien wordt. Toch stel eens voor dat ik in een park wandelt en een gevoel ontwaarde dat ik veel liever Christus in mijn hart had dan 1000 hertogdommen in mijn bezit. Dat ik onder dat gevoel verlangde naar Christus, gelijk een hert schreeuwt naar de waterbeken, en dat ik tranen van boetvaardigheid weende over mijn hoovaardig, hebzuchtig hart, dat het ooit zulke beuzelingen begeren kon. Dat zou ik christelijke bevinding noemen. Als hoovaardigheid, begeerlijkheid en hebzucht een gewenste bevinding is, dan is de grootste zondaar de grootste christen. Zie, mijn vriend, tot welke ontzettende dwalingen deze dingen leiden. Had deze persoon ons aangaande zijn hebzucht meegedeeld, de beteugeling van en het zuchten onder en de verlossingen daarvan die hij ervoer, dan zou ik het een goede bevinding genoemd hebben. Maar alleen het voorstellen van de verdorvenheid, zonder de werkingen van de genade eronder, noem ik niets dan misverstand en dwaling. Wie de verdorvenheden schildert met zulke kleuren als Joseph Hart, maar wie schetst ook zo krachtig de werking van de genade onder die verdorvenheid? Ik geloof dat de ziekte beschreven dient te worden, doch nooit afgescheiden van het worstelen van die goddelijke vrees des geloofs onder haar. En waarom preken wij bevindelijk? Om de gewaarwordingen van levende zielen duidelijk aan te tonen en de dode belijders af te snijden. Maar de zonde te schetsen zonder goddelijke droefheid, schuld of veroordeling onder die zonde, dat is de prediking van een bevinding van de dode en niet van een levende. Ik bedoelde niets dan dit met mijn opmerking. En als u mij anders verstaan hebt, dan komt dat door mijn gebrek om mijzelf duidelijk te kunnen uitdrukken. Ik geloof hier niets te hebben voorgesteld, hetwelk u mij niet zult toestemmen. Mocht er echter iets zijn, dan verklaar ik mij graag bereid, het zijn mondeling of per brief, mij nader te verklaren. Verzeker mijn toegenegenheid aan Smart, Mr. Smart, die ik veronderstel bij u te zijn. Ik hoop dat hij en u mij niet zult aanzien als van de waarheid afwijkend te zijn. Uw oprechte en toegenegen J.C.P. De volgende 21ste brief is gericht aan de heer Joseph Perry en geschreven vanuit Stamford op 12 maart 1840. Mijn waarde vriend, het spijt mij dat onze lieve en hooggewaardeerde vriend Dredge zich zo geërgerd heeft aan mijn schrijven over de strikte gemeenschap, de enge. Heeft hij niet altijd geweten dat ik ze voorstelde en beoefende? En wat hinderlijks is erin dat ik het in het openbaar verdedig, wanneer daartoe de roeping is? Ik zocht, nog daagde de pennenstrijd uit, maar werd bij name daartoe gedwongen mij te verdedigen. En het was mijns inziens niet onbestaanbaar met getrouwheid. Zal vriend Dredge zijn beschouwingen van de waarheid niet verdedigen en daarvoor strijden? En ben ik niet vrij om dat even zo te doen? Ik bemin en waardeer hem veel meer dan honderden strikte baptisten. Maar ik liefkoos en waardeer zijn dwalingen niet. En ik zeg in alle ernst, dat als ooit de vraag rijst of ik scheiden zal van een vriend of van de waarheid, dan zal ik nooit aarzelen met de eerste te breken. In de waarheid, tot hiertoe heb ik zo menig uitstekend vriend naar het vlees moeten vaarwel zeggen, als ook afscheid te moeten nemen van al mijn aardse uitzichten, onafhankelijk inkomen, goede naam en achting. Ik hoop er niet toe te komen dat standpunt niet nu te verlaten, al zou de verdediging daarvan innige en warme vrienden kwetsen. Een levende ziel kan het niet lang tegen de waarheid uithouden. Haar scherpe snede moet vroeger of later de consciëntie treffen. En houd u verzekerd, als daar een zweer zal zijn, zij zal breken en al het bloed en de verderfelijke stof uitlaten. Ik voel mij de laatste tijd zeer gekant tegen misslagen in de leer, bemerkend tot welke gevolgen zij leiden, en dat ze gewoonlijk samengaan met begoocheling in de bevinding en met een onbehoorlijke wandel. Het is een grote genade om toegerust te zijn door de omgording van de lendenen met de waarheid. Vriend Dredge zal uit de brief van William Tiptoff bemerken dat hij en J.K. tussen haakjes, ik denk dat J.K. John K. is, beiden met ons van eenzelfde gevoelen zijn. Zijn tegenstand heeft geen onvriendelijke gewaarwordingen in mijn gemoed veroorzaakt. Maar daarom zal ik toch geen jota aan de waarheid tekort doen. Dat Dretsch de schriften onderzoekt, gelijk de edele Bereën deden, of deze dingen zo zijn. Ik werd tot de strijd gedwongen, en daarin zijnde was ik gehouden zoveel mogelijk die zijde te verdedigen, als mijns inziens de waarheid bevattend. Ja, wat meer is, ik voel mij verplicht om daarmee voor te gaan, indien het noodzakelijk zal zijn, en van de strijd niet terug te schrikken. Ik heb weer een aanval gehad van mijn oude kwaal, die mij sinds vrijdag het huis, ja, grotendeels mijn bed deed houden, zodat ik gisteren niet kon preken. Aangezien het regenachtig weer was, zo was de teleurstelling niet zo groot, hoewel sommigen 14 mijlen ver gekomen waren. De heer Morris las een leerrede van Huntington. En ik ben ervan overtuigd dat ze 100 malen beter was dan dat ik zou gepreekt hebben. Maar u weet het, lezen vindt zelden die bijval als preken. Hoe graag zou ik eens vriendschappelijk met u samenspreken, of liever veelvuldig bij u zijn. Men zegt dat een schrijver eens een boek uitgaf onder de titel Over alles in de wereld en nog iets daarboven. Dit zou wel de opschrift kunnen dienen op onze samenspreking. Ik zou zeer wensen Londen geheel voorbij te gaan en zo hard te missen. Het spreekt daar zeer moeilijk en ik voel mij vaak heel onbekwaam op die kansel. Het bedroefde mij het woord jaarlijks gebruikt te zien voor de welwinprediking, omdat ik herhaalde malen die jaarlijkse prediking afkeurde. En dit werpt de beschuldiging op mij van onbestendig te zijn. Ook kan het niet een jaarlijkse prediking zijn, aangezien zij op een andere dag komt dan in het vorige jaar. Vriend, puntje, 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 zal bij mij niet vinden dat ik in het openbaar nog in het verborgen van de doop een oorzaak van strijd maak. Word ik aangevallen, dan zoek ik mijzelf te verdedigen. En wanneer men mij verantwoording afvraagt, dan geef ik die. Maar ik wens nimmer een geschil op te werpen of nodeloze strijd uit te lokken. Kan vriend Dretsch zeggen dat ik hem afsneed omdat hij niet een baptist is? Kan ik aanwijzen dat ik de Heer Wild en anderen meer genegen was? Kan hij zich een enkele leerrede of toespraak van de kansel of op enige andere wijze bijbrengen waarin ik de niet-baptisten veroordeelde? Ik geloof dat zo ik ooit feilde, het meer aan de andere kant was. Hij heeft daarom geen reden te zeggen dat ik hem afsneed. Ik heb een vaste overtuiging aangaande die zaak, al voordat ik hem kende. En voor dit geloof meen ik schriftuurlijke gronden te hebben. Zo hij kan, hij mag ze omverwerpen. Maar als hem dat niet mogelijk is, dan zal hij goed doen de raad van Gamaliel op te volgen, volgens Handelingen 5. Wanneer ik de wereld kon doorgaan met hier iets van de waarheid af te nemen en daar een hoek af te ronden, dan zou ik mij van veel pijlen uitwendig bevrijd zien. Een getrouw man gelijk hij zou niet over trouweloosheid klagen, indien hij of iemand anders met zachtmoedigheid of wijsheid mij kan aantonen dat mijn bewijsredenen vals zijn, dat zij het doen, maar laten zij ophouden de waarheid tegen te staan, omdat zij hen afsnijdt. Ik hoop niettemin dat zijn oog en hart met heilige olie gezalfd zal worden en dat zal hem in rechte paden leiden. Het verblijdt mij dat onze hooggewaardeerde vriendin mejuffrouw Wild niet boos is door mijn aantekening over de engere, de strikte gemeenschap. Even een kanttekening. Dat betekent dat men eerst gedoopt moet zijn, wil men aan het avondmaal deelnemen. Dus het verblijdt mij dat onze hooggewaardeerde vriendin mejuffrouw Wild niet boos is door mijn aantekening over de strikte gemeenschap. Ik houd mij verzekerd dat zij mij waardiger is dan 1000 slechte baptisten. John Kay schijnt in Ellington bijzonder vrij en krachtig het zwaard gebruikt te hebben. Doch wanneer hij het zoeken en de zoekenden afsnijdt, dan vrees ik dat er veel jaren lang niets van zijn bevinding zal komen. Trouwens, zijn zwaard zal toch nooit kunnen wegvagen die tekst uit de mond van de gezegende Heere die 1000 tot troost was. Die zoekt, die vindt. Ik geloof dat het volgende vers de sleutel is tot deze tekst, Lucas 13. Nadat de Heer des Huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En dit wordt gezegd van de dwaze maagden die te laat gewaar werden dat er geen olie in hun lampen was. Van een natuurlijke bekering op het doodsbed vergeleken me spreuken 1. Maar het is nooit de bedoeling geweest om geestelijke zoekenden en zuchtenden, die hun mond in het stof steken, af te stoten, want daar is hoop. Immers, dan zou het al de kinderen Gods de een of de andere tijd in hun bevinding neerwerpen, want allen zijn eerst zoekenden, alvorens zij de parel van grote waarde vinden. Hoewel de enige waarachtige God in zijn eerste openbaring gevonden wordt van hen die niet naar hem zochten. Maar het bekennen van schuld door het vinden van het wetboek in de tempel, doet hem, die een hartdoorzoekend God aanschouwt, naar een zaligmaker vragen om die toekomende toren te ontvlieden. En zo worden deze teksten opgelost. Welke troost kan een zaligmaker aanbrengen, zegt onze grote bevindelijke schrijver. O, wacht u voor valse troostgronden. Joseph Hart, de dichter, stelt er zich beslist tegen dat de mens geheeld wordt voordat hij gewond is en dat hij gezaligd wordt voordat hij verloren was. Wat kan een gewond volk doen dan? Heling te zoeken, en wat zullen verloren zielen aanvangen dan zaligheid te zoeken? Om de zulken te ontmoedigen, is een handeling geheel verschillend met de werkzaamheid van de grote herder, die kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Om hen echter als zoekende veiligheid te verzekeren, voordat zij hem vonden van wie de profeten gesproken hebben, namelijk Jezus van Nazareth, de Zoon Gods, is voorzeker een even grote misslag aan de andere zijde. En Kay was misschien erop uit om deze te ontwijken, en zo in plaats van dat nauwe kanaal te treffen, op een klip gelopen die wel door een boei was aangewezen, maar die door de stuurman over het hoofd gezien werd, omdat hij aan de andere zijde van het schip gevaar ontdekte. Doch allen die door God levend gemaakt zijn, kwamen veilig aan land, hoewel de stuurman het roer in verkeerde richting wendde, waardoor alle zwaar beladenen met twijfel en vrees druipnat werden. En ik stel mij voor dat het ziltig nat u deed uitroepen: leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. De stuurman schijnt echter nu zijn aanstelling vergeten te hebben en de roerpen aan andere handen overgelaten. Mocht de God Israëls zijn hand besturen en hem het nauwe kanaal wijzen, en zij hij gedachtig een kostbare lading aan boord te hebben, ook al kon een bank al de levende zielen in de kapel bevatten, en ik geloof dat er meer zijn. Het verheugt mij te horen dat de Heere met hem is en dat hij met genoegen gehoord wordt. Mocht de Heere ons, die zijn waarheid liefhebben, één van hart en één van zinnen maken. Uw toegenegen vriend, J.C.P. Einde van deze brief. De volgende, de 22e brief, is gericht aan de heer William Brown. Geschreven vanuit Ellington op 27 juli 1840. Mijn lieve vriend, mocht de Heere met u gaan naar Stamford en u ten achterhoede zijn. U weet genoeg van de bediening om diep te beseffen dat wij alleen in des Heeren licht het licht aanschouwen en alleen in zijn leven het leven gewaar worden. Om dagelijks een arme te zijn die van aalmoezen leeft, is vernederend voor onze hoogmoedige natuur, die altijd iets zoekt te zijn en iets zoekt te doen. Hoewel ik niets ben, was het hoogste waartoe Paulus in de kennis van zichzelf kwam. Wij zouden onszelf veel pijn en moeite wegens gekwetste hoogmoed en kruisiging van het eigen ik sparen, als deze nietigheid van onszelf bij ons levendig was. Waag het om niets te zijn, zegt Joseph Hart. Het is gelijk een mens zichzelf in de zee werpend, opdat hij door een onzichtbare hand weer opgebeurd wordt. Indien u het waagt om niets te zijn in uw doorgaande gedachten, het zal u voor een menigte smarten en benauwdheden behoeden. Maar het hoogmoedige, verwaande en zelfbehagend vlees wil iets zijn om goed te preken, gelijkenissen aan te voeren en als spreker bewonderd te worden. En toch, onder dit alles openbaart zich soms een afkeer van zulke snode gevoelens en een gewilligheid om niets te zijn, opdat de Heere alles in allen zij. Maar beducht als wij zijn, of de Heere wel met ons kan zijn, of hij zich kan verwaardigen zulke snode ellendelingen te zegenen, en of wij geen vermetelheid genoeg hebben duizenden te verdoemen, zal vaak die begeerte en dat zuchten in ons werken om van hem waarlijk gezegend te worden, en dat zijn hand met ons mocht zijn, dat hij in ons en door ons mag spreken tot de harten van zijn uitverkorenen. Einde van de brief. Uw getrouwe in de waarheid, J.C.P. de 23e brief. De volgende is aan de heer John Hart uit Walworth geschreven vanuit Ellington op augustus 1840. Mijn waarde vriend, ik heb gedacht dat enkele leerredenen door mij in de Zoar Chapel in Londen uitgesproken, die ik het meest wenselijk zou achten uitgegeven te worden, achtergebleven zijn, terwijl andere, die ik met minder opgewektheid uitsprak, in de Stuivers leerredenen verschenen en gepubliceerd zijn. Ik weet het, toen ik laatstleden avond in de Zoar Kapel preekte, voelde ik mijn ziel verruimd en mijn mond geopend om de onderscheiden listen voor te stellen waarmee de listige overspeelster het dierbaar leven najaagt. Maar aangezien ik mij niet kan herinneren wat ik bij die gelegenheid sprak, vrees ik dat het tevergeefs zal zijn dat te ondernemen. Ondernam ik het, ik zou wel de werkingen van deze snode overspeelsters kunnen aanwijzen, maar ik kan niet zeggen dat het te vergelijken zou zijn bij de reden die ik toen uitsprak, uitgezonderd de algemene strekking. De werkzame evangeliedienaars hier, die van tevoren al hun redenen met lijn en een paslood klaarmaken, zijn in deze voor bij ons, die gedwongen zijn om op de Heere te hopen, om zijn ondersteuning, de nodige wijsheid en om het ter rechter tijd uit te spreken. Toen ik dinsdagsmorgens opstond, kwam de tekst met kracht op mijn gemoed, en ik zag er een bevindelijke strekking in, zowel voor die gelegenheid geschikt als beschrijvend de dagelijkse gewaarwordingen van levende heiligen. Daardoor werd ik aangemoedigd om ermee naar de kansel te gaan, en ik geloof dat de Heere mij een geopende deur gaf, want hij sluit en niemand opent, en hij opent en niemand sluit. Ik was hoog voldaan bij het zien van zulke een grote vergadering als het toen samengekomen was. Te meer omdat de voorgaande donderdag er geen bekendheid aangegeven was van de veranderende dienst op dinsdagavond. Aangezien ik zoveel ontmoedigingen heb door mijn eigen vreesachtige hart en ongelovige natuur, zoveel tegenstand ondervindt zowel van de beleidende gemeente als van de wereld. Daarom heb ik nu en dan een opbeuring nodig, opdat ik niet tot een algeheel mistrouwen kom, dat de Heere mij niet geroepen heeft tot het werk der bediening. Bij duisternis in eigen ziel, dodig in verzuchtingen, koud in genegenheden, aardsgezind in begeerten, onvruchtbaar in hemelse dingen, en alles, behalve hetgeen ik wens en behoor te zijn, heb ik vermenigvuldigde tekenen ten goede nodig om overtuigd te zijn, dat ik in de koninklijke weg der heiligmaking ben, waar de verlosten op wandelen. Velen menen dat een evangeliedienaar of een predikant bevrijd blijft van zulke koudheid, dodigheid en dorheid als bijzonder christelijke gewaarwordingen. En de huichelachtige blikken en de woorden van veel satansdienaren begunstigen dit bedrog. Heiligheid zweeft hen zo op de lippen en op het aangezicht dat hun verschalkte hoorders noodzakelijk tot de gevolgtrekking komen, dat het ook zo in hun harten moet zijn. Maar helaas, niets is zo gemakkelijk en algemeen dan een apostels aangezicht en een Judas hart te hebben. De meeste afbeeldingen die ik van het laatste avondmaal zag, stellen Judas Iscariot voor met een verwilderd gelaat. Hadden de schilders een heilig, zachtmoedig, teder aangezicht afgebeeld, ik geloof dat zij een meer getrouwe en niet zo dichterlijke gelijkenis gegeven hadden. Velen die voor engelen doorgaan op de kansels, zijn duivels en beesten in hun hart, lippen en leven, en doen alles naar buiten komen wat binnen verhandeld wordt. En het zal ons genade zijn, zo wij alleen een zuchten en klagen onder inwendige verdorvenheden ontwaren, zonder dat ze naar buiten uitbreken tot verwonding van onze ziel, tot droefheid van Gods volk en tot verheuging van onze vijanden. Als God maar een ogenblik het deksel van die kokende ketel van onze verdorven natuur oplicht, dan zal het vuile schuim van alle zijden overvliegen voor aller oog. Het verblijdt mij dat u het met mij eens bent ten opzichte van de jaarlijkse bijeenkomst waartoe ik door u uitgenodigd was. Ik vind er geen grond voor in het woord, veeleer het tegendeel, want in Galaten staat: gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren en ik vrees voor u. Het zijn uitvindingen om geld te verkrijgen en beter gepast voor apen om hun nabootsingen op de kansel te belonen dan dat de bedienaars van de waarheid er gevolg aan behoren te geven. Op veel plaatsen waar men mij haat ter wille van de waarheid, wil men graag met mij doen als de aap met de kat deed toen zij gebruik maakte van zijn poten om de kastanjes uit het vuur te halen. Ik mag preken en al de haat van de belijders uitlokken, maar alleen zolang ik hun maar goede sommen gelds kan aanbrengen, opdat zij met mandvollen de kastanjes eten, terwijl ze de hand verafschuwen die ze hun toeschikt. En daarom heb ik voorgenomen mij aan zulke plaatsen en gelegenheden niet te geven, tenzij ik het volk goed ken en mij verzekerd kan houden dat ze niet alleen strijden voor het geloof van het evangelie, maar ook onder elkaar zoveel mogelijk de zaak steunen en hun schuld zoeken te betalen. Zo is het in welwin waar ik de laatste 2 jaar preekte. Huntington wist ook dat velen hem wensten te gebruiken om veel gelden te verzamelen, hoewel ze zijn prediking verafschuwden. Doch al zulke uitnodigingen wees hij af. Ik heb gehoord dat de heer W. zijn verfoeilijke dwalingen ten opzichte van het loochenen van afwijkingen herroepen heeft. Maar omdat ik zijn brief aan de heer A.I. niet gelezen heb, kan ik niet voor de waarheid van dat gerucht instaan. Maar al te vaak en al te snood gevoelen wij elke dag eigen afkeringen dan dat wij het kunnen loochenen. Wij moeten al onze gewaarwordingen, ons zuchten, kermen en tranen, zowel als het woord van God, een leugen heten, als wij de afwijkingen van de gelovigen zullen loochenen. Dat de Heere u genadig nabij zij en het licht van uw aangezicht wil wezen. Ik ben, mijn lieve vriend, uw toegenegene in de waarheid, J.C.P. De volgende brief, de 24e, is gericht aan William Catesby, predikant in Manchester, en hij schrijft hem vanuit Stamford, september 1840. Mijn waarde vriend, met smartgevoel hoorde ik van de ernstige beledigingen die u getroffen hebben, en zou, wanneer het in mijn macht was, u enige hulp bieden. Waren wij Arminianen, ik zou u ondersteunen met veel bevelen en raadgevingen van gelovig te handelen, lijdzaam en onderworpen te zijn onder uw tegenwoordige verdrukkingen. Maar al zulke raadgevingen zou u in haar rechte waarde schatten, en ik denk als de eigendommen van Manchester zoveel waarde hadden als zulke raadgevingen, het zou al zijn rekenmeesters verlegen maken om uit te vinden hoeveel hun waarde beneden nul was. Mijn begeerte dan voor u is dat u zich het lijdzame leem mag voelen in de handen van de hemelse pottenbakker om te ondervinden dat zijn gezegende vingeren u naar zijn goddelijke wil toebereidt. Als een mus niet op aarde kan vallen zonder de wil van Jehova, veel minder het lichaam waarin de vrijgemaakte ziel van William Catesby huisvest. Maar wat kan de oude natuur onder pijn en moeite dan murmureren, rebelleren, redetwisten, vragen en fout vinden in de wandelwegen en de verstuikte voeten, de zwakke ledematen en de spalken en de verbanden en de pijnlijke rug, ja, in de soevereine heerser van alle dingen zelf, die ook deze onder alle dingen begrepen heeft, die medewerken zullen tot uw geestelijk goed. Ik heb lang tevergeefs naar enig goeds en heiligs in mijzelf gezocht, maar na veel onderzoek ben ik tot het besluit van Paulus gekomen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar om een bedelarme te zijn die van aalmoezen moet leven, deze worden zelden gegeven. En gewoonlijk niet eerder dan de ogen ophouden hoog te zijn. Hoe bitter en dodend is dat voor de hoogmoedige geest van een rebel. En dan zulke lange tijden van voedsel nog hongersnood te hebben, niet bedelend, nog ontvangend te zijn, maar neergeslagen te zijn door de zware last van vleeselijkheid en dood. Wel mag de ziel bij zulke gesteldheid luid op uitroepen, en dan volgt een stuk van een hymn, nooddruftig, naakt, onrein en snoot, van het goede ledig en vol van kwade, zonder hoop, afschuwelijke dood, met kracht nog wil tot goede daden. U toebiddende een spoedig herstel uit uw tegenwoordige staat, en dat de Heere uw ziel mag begunstigen met veel liefelijke bezoeken van hemzelf, ben ik, mijn lieve vriend, uw verbondene in de waarheid, J.C.P. De volgende brief, de 25e, is gericht aan de heer Jozef Perry, de diaken in Ellington. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 28 september 1840. Mijn waarde vriend, ik was bezorgd dat u door mijn toezending van enkele aantekeningen denken zou dat ik mij van u onttrok. Maar ik wilde u schrijven onmiddellijk nadat ik de heer Isbel, Dat was ook een voorganger, die met zijn zus is getrouwd, geschreven had en meende dat weinige regels genoeg zouden zijn. Maar waarlijk, het is thans veel sinds met mijn schrijven als Warburton soms van zijn preken zei, het schijnt vonk uit te gaan. Mijn ellendige hulpeloosheid en bedelstaat werd nimmer zo pijnlijk door mij gevoeld, en mijn allerellendigst onvermogen aangaande alles wat goed schijnt, bleek mij nooit zo ingeweven in alles wat ik ben en heb, wat ik denk en zeg of doe, dan thans. Ik voel ook meer van een bankroetschap op de kansel dan ik ooit tevoren ondervond, en schijn niets te hebben en niets te zijn van wat heilig, hemels, genadig of geestelijk is. Was ik niet gebonden en ingesloten, ik zou ertoe overgaan om het gehele werk te laten varen. Zo lastig is dat voor mij soms. Maar de Heere kan en zal ons aan het werk houden, hetzij wij willen of niet. Dit ondervond ik te Stedham, zijn eerste gemeente. Ik kon het niet verlaten, hoewel ik het begeerde, en nu kan ik mij alleen verwonderen hoe ik bleef. Mij dunkt, als ik toen zo vol opstand en zo vleeselijk gezind was geweest als nu, ik zou dadelijk het vochtige groen en de modderige wegen en dat ongezonde dorp verlaten hebben. Maar wij mogen gaan waar wij willen. Altijd dragen wij dat lichaam van de zonde en des doods met ons om. De last van ons natuurlijke kwaad is zo onveranderd op onze schouders bevestigd, dat niets dan de ijzeren hand des doods het kan losmaken. En al zouden wij in een vlaag van opstand een uitval doen en heensnellen tot de einden van de aarde, de oude mens met al zijn krankheden zou steeds onze metgezel en een deel van ons zijn. Wij bidden onophoudelijk dat de vreze Gods in onze harten mag wonen, en juist diezelfde goddelijke vrees veroorzaakt al onze angsten. Had u geen innerlijk beginsel van goddelijke vrees, u zou uw hals van het juk ontlasten en een predikant op uw kansel stellen. Mijn dagelijkse en onophoudelijke afgoderijen, zonden en bezoedelingen, mijn onkunde, dwaasheid en blindheid, mijn hoogmoed, vermetelheid en geveinsdheid, mijn algehele onbekwaamheid en onvermogen zou mij niet zo pijnlijk zijn en niet zoveel zuchten veroorzaken, indien ik geen innerlijk beginsel had, hoedanig het ook mag zijn dat mij deze kwaden ontdekt en onder dezelfde pijn doet gevoelen. Vanmorgen dacht ik nog aan de woorden van William Tiptaft, die zei, Heere, gun ons dat wij niet goedkoop zondigen. En als dat gebed verhoring verkrijgt, dan zal het ons van veel benauwdheden besparen. Want aangezien wij elk ogenblik zondigen, zullen wij er elk ogenblik voor boeten. Een dure handel in aardse dingen kost ons soms veel pijn en kwelling, maar aangezien wij nooit goedkoop zondigen, zullen onze dure kopen geestelijkerwijze ons altijd veel pijn en droefheid baren. Als u een leraar kreeg die u, nog het volk, kon horen, en uw Ellingtonse volk is wel enigszins verlekkerd om u te horen, u zult er erger aan toe zijn dan u nu bent. De weg naar de hemel is niet omtuimd gelijk een spoorweg, maar is afgebakend als vol kronkelingen gelijk een pad door een woud. Ik weet niet of ik niet liever een leerprediking hoorde dan een afgebakende droge bevinding, zo geregeld afgetekend alsof de alwijze en wonderwerkende Jehovah zich noodzakelijk moest bewegen langs de lijn die een worm heeft neergelegd. Hij maakte nooit twee natuurlijke aangezichten gelijk, nog schiep twee bloemen, nog twee bladeren nauwkeurig aan elkaar gelijk. En ik geloof ook niet dat wij twee vaten der barmhartigheid kunnen vinden met welke geheel gelijk gehandeld wordt in dezelfde weg. En toch is er een gezegende familietrek die al de levend gemaakte uitverkorenen eigen is, waardoor allen geestelijk en zaligmakend gebracht zijn tot de kennis van de enige waarachtige God en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. En wanneer deze familiegelaatstrekken ontbraken, dan zou de bevindelijke prediking nutteloos zijn. Het zou niet langer waarheid zijn dat, gelijk in het water, aangezicht tegen aangezicht is, alzo het hart des mensen is tegen de mens. Ik hoop dat de Heere de bediening van Isbel mag zegenen en voor uw ziel en voor de zielen des volks. U heeft waarschijnlijk wel gehoord dat de heer Catesby zijn been gebroken heeft door te vallen op een wandeling in zijn tuin. De gemeente te Manchester heeft mij geschreven om een maand te komen helpen, maar de vrienden hier willen mij niet laten gaan en daarom was ik verplicht om het af te zeggen. Het is te vrezen dat hij in geen 3 maanden zijn bediening kan vervullen. Het spijt mij om te vernemen dat mejuffrouw P. voortdurend ongesteld is. Waarschijnlijk zijn vrouw, de vrouw van Perry. De kwellingen van onze vrouwen zijn ook de onze. En meest altijd wordt de scherpte gevoeld door hen die liefde hebben tot hun tweede ik. Als de boeren thans geen schaduwzijde hadden, ik zou niet weten wat er van hen worden zou. Ze zouden zich boven allen verheffen. Ballast is een lastig ding om te vervoeren, maar welk schip kan er zonder deze veilig varen? En ook de boeren niet, als de wind van voorspoed hun zeilen doet zwellen. Maar ik twijfel niet of u zult ook al ondervonden hebben dat tijdelijke voorspoed een armzalige balsem is voor een pijnhebbend hart. Schuld en vrees voor eeuwig verloren te zullen gaan met de zware last van een goddeloos hart wordt niet verzacht door de verkoop van tarwe voor 24 pond per zak. Doch met al uw ballast en zware last hebt u toch geen ons te veel. U zult zonder deze niet zo vast wandelen. Joseph Perry was een boer. Wat heeft ons, sinds we elkaar kennen leren, standvastig doen kleven aan bevindelijke godsdienst, dan de vele wonden, striemen en etterbuilen die de verzachting van de evangelische olie behoeven. U zult u al lang verzadigd hebben met droge leerstellingen. Wanneer uw lasten en bezwaren u niet de behoefte deden gevoelen aan goddelijke kracht en hemelse openbaringen. Waarschijnlijk zou u uw pijlen op Huntington geschoten hebben als een dweper en op Jozef Harts gezangen en hymns als al te zwartgallig, en op John Warburton veracht hebben als altijd over de verdorvenheid sprekend, tenzij de klep van de woedende stoomketel van uw eigen hart u enige kennis gaf van hetgeen daar binnen is. Wanneer wij samen wandelen langs uw kanaal, het van Kenneth en Avon, zou ik in vertrouwen nog veel kunnen noemen wat ik niet kan beschrijven. Verzeker de Heer Isbel mijn liefde en oprechte begeerte dat de Heere met hem mag zijn. Mijn liefdesgroet aan de vrienden, in het bijzonder aan mejuffrouw Wild, E. Poppe en de heer Dretsch. Uw toegenegen vriend J.C.P. Einde van de brief en ook gelijk het einde van dit vijfde gedeelte. Het is u voorgelezen door Stichting Het Braambos en niet de bedoeling dat u dit elders publiceert.